Oké. De mijne is er niet, nee. Daarom durf ik het ook aan, hoor. Oké. Opstanding uit de dood. Er was een... In de tijd van Jezus had je twee partijen onder de Joden. Je had er wel meer, maar de twee belangrijkste waren de Farizeeërs en de Sadduceeërs. De Sadduceeërs geloofden niet in de opstanding uit de dood. Die geloofden, als je na de dood sta je niet meer op. En er zijn ook geen engelen, er zijn ook geen geesten. En ze waren wel Joden, ze waren gelovigen in die zin, maar ze geloofden niet in al die dingen. De Farizeeërs die geloofden daar wel in. Een opstanding uit de dood, engelen, geesten, boze geesten. Nou, Jezus die koos heel duidelijk partij, in dit opzicht tenminste, voor de Farizeeërs. In een ander opzicht had hij veel ruzie met ze. Maar hij zei heel duidelijk, Matthäus 22, ik ga het niet voorlezen, maar daar zegt hij heel duidelijk, er is wel een opstanding uit de dood. God, in de Bijbel, in het woord van God staat, God is de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij is een God niet van doden, maar een God van levenden. Dus zij leven allemaal nog. Daarom zegt hij dat zo, over zichzelf. Dus er is absoluut een opstanding uit de dood. En een heel belangrijk hoofdstuk waar Paulus het heel veel over heeft, is 1 Korinthe 15. En daar heb ik heel grote stukken van op... dat ding, hoe heet dat, die beamer scherm gezet. Oké, opstanding is essentieel voor je geloof. Het geloven in de opstanding. En misschien hoor je dingen en denk je, ja, dat ken ik al lang. Maar het is belangrijk, het hoort bij de fundamenten van het geloof. Dus we gaan er nog gewoon eens doorheen. En toch, als ik het hierover heb, merk je dat er toch heel veel onwetendheid is onder christenen. Ook over dit thema. En het is heel erg verweven ook met wat er over februari, wat we in maart over gaan hebben. Het laatste oordeel, eeuwig oordeel. De opstanding uit de dood en eeuwig oordeel hebben veel met elkaar te maken. Dus het is veel verweven met elkaar. Maar we gaan het er gewoon goed over hebben, we gaan er goed doorheen. Zodat we zeker weten, dat fundament, dat zit goed. En Paulus zegt hier heel duidelijk, in die tijd kwamen de mensen naar de christenen toe in Korinthe en die zeiden, ja... Ze ontkenden Jezus niet, maar ze zeiden wel, ja, opstanding uit de dood. Ze waren een beetje in de lijn van die Sadduceeërs. Dat kan niet. Als je dood bent, dood is dood. That's it. En laatst stond er ook een paar jaar geleden, stond een heel triomfantelijk stukje in de krant. Een wetenschappelijk onderdeel van de krant. En er stond, de wetenschappers hebben nu eindelijk ontdekt dat het bewustzijn, het gedeelte van jouw identiteit, dat is verbonden aan een bepaald stukje in je hersenen. En als dat stukje uitvalt, ja, dan is jouw identiteit er niet meer. Dus, dat vond ik een hele snelle conclusie, als je dood bent, dan ben je er niet meer. Jammer dan voor al die mensen die in iets anders geloven. Zoiets stond, dat stond in de krant. Ik dacht, nou, zo. En er kwamen ook zulke mensen met zulke verhalen naar Korinthe. Jo, dood is dood. Na dit leven is er niks meer. Nou, tegenwoordig, de meerderheid van de Nederlanders gelooft wel in een leven na de dood. Maar het is allemaal een beetje een vaag begrip. Ja, er is iets. Of je zweeft ergens tussen hemel en aarde. Of je komt terug als een kanariepietje. Of je, zoals Evert Kwakstrip, heel grappig. Niemand leest Evert Kwak hier. Wel? Reïncarnatie. Ja, die is heel grappig, ja. Maar het geloof in de opstanding is heel belangrijk. De eerste mag erop, Peter. De eerste tekst. En de teksten zijn uit de MBV. Misschien moet het iets meer... Nee, dat mag niet. Oh, dus het kan niet zo'n beetje zo... Nou ja, dan moeten we die laatste stukjes er maar bij verzinnen. Dat kunnen we wel, hè. In de geest dat lezen, zeg maar. Oké, maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, ik denk dat er niet staat, als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En is Christus niet opgewekt, als Christus niet is opgewekt, dan is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. En dan de volgende. Hij doet het niet. Oh. Hey, we hebben pauze, muziekje, reclameboodschap. Oeh. Oh, nee, dat was een grapje eigenlijk. Nou, als het niet lukt, ga ik gewoon verder. En dan moeten jullie maar inhalen als hij het weer doet. Anders leidt het alleen maar meer af dan dat het helpt, zeg maar. Jongens, ik ga gewoon verder. Hou maar uit. Als hij het weer doet, dan mag je me inhalen, oké? Oké. Dan moet ik even mijn eigen Bijbel erbij pakken. Hij doet het? Dit is de volgende, yes. Oké. Dus, hoe kunnen sommige mensen verkondigen dat er dan... Goed. Ik weet niet meer wat het stond. Het ging er in ieder geval over... Als er geen doden opstaan, dan is Jezus ook niet opgestaan. En wat heeft ons geloof wordt dan heel erg verzwakt eigenlijk. Zinloos staat er letterlijk. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Dus als er opstanding uit een dood niet bestaat, dan is Jezus ook niet opgestaan. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde, en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. En let op, wat hier staat, vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Nou, daar heb ik wel eens over nagedacht. Is dat nou echt zo? Soms heb ik wel eens gezegd, nou, ook al zou ik weten dat christendom is niet waar, dan zou ik het nog doen, want ja, ik word er heel erg door gezegend. Eigenlijk. En hier zegt Paulus eigenlijk het tegenovergestelde. Als we alleen voor dit leven op Christus hopen, dan zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Nou, dat heeft te maken, en dat lezen we zo ook nog even voor. We gaan ons even indenken, het is niet zo. Maar dit leven, dat is het. Als je dood bent, ben je dood. Wat een onrechtvaardige universum hebben we eigenlijk. God zou dan eigenlijk, ja, dan zou ik God geen rechtvaardig God vinden als God dan al zou bestaan. Want stel je voor, je bent een drugsdealer. Een hele goeie, een hele slimme. Je wordt nooit gepakt. Je hele leven lang maak je andere mensen kapot. En je verdient er zelf geld aan. En je wordt rijk, je krijgt een grote villa. Allemaal mooie vrouwen, mooie auto's. En alles wat je hartje begeert. En je gaat ergens op je 85ste rustig in je slaap dood. Nooit gepakt. Is dat rechtvaardigheid? Dan voelen we in ons binnenste, dat kan niet. Dit bestaat niet. God kan in ieder geval niet bestaan. Als Adolf Hitler, iemand die zoveel, noem maar even een extreem voorbeeld, hè, heeft uitgevreten. Als hij nooit geoordeeld wordt voor zijn zonde. Of heel veel andere mensen die niet zo bekend zijn. Laten we zeggen, als er nooit een straf is op zonde, dan zou God geen rechtvaardig God zijn. Dus als er geen hel zou bestaan, zou God geen perfect God zijn. En het is heel belangrijk om dit te snappen. Zonder hel is God geen God. Dus als we voor ons, alle investeringen die wij doen om heilig te leven, om goed te leven, om te leven zoals God het wil. Alle offers die we brengen, alle werk wat we in de kerk doen, de koffiekopjes die we zetten die niemand ziet. Het anonieme giften die je geeft, die niemand ooit te weten zal komen, daar heb je allemaal niks aan, want niemand ziet het. Niemand ziet het, dus je kunt er geen eer voor krijgen, of applaus voor krijgen, of status voor krijgen. Je wordt er nooit voor beloond. Het is alleen dit leven, dit leven, dit leven. Nou, dan zal iedereen, ja, zal iedereen meteen stoppen, behalve misschien een paar echte moeder Teresa's onder jullie. Die zouden, ja, wat voor motivatie zou er zijn om Gods wil te doen, als het dood, dood is. Dus dit is heel belangrijk dat we dit in ons hebben. Er is een beloning. Ja. Um, Stel dat Hitler nog door had geleefd en tot bekering. Ja, ik geloof, God is een ontzettend genadig God. Het gaat ons voorstellingsvermogen te buiten. En kijk, door mensen, er zullen misschien een aantal miljoen mensen zijn die hem niet vergeven. Bij God is er vergeving. En daarom, God is God. En God ziet of zijn berouw echt is geweest. God is de enige ook die dat mag oordelen. De enige die daar een uitspraak over mag doen. Omdat hij weet of het berouw van zo'n persoon echt is. En ja, die denkt, weet niet of hij snel de vergeving van God kan ervaren. Dat zal hem wel even tijd hebben gekost, zeg maar. Paulus, wat zei jij precies? Ik kon niet verstaan. Paulus, of hij echt vermoord heeft, weten we niet zeker. Maar in ieder geval heeft hij ze later vermoorden, maar nog wat sterker doortrekken. Daar gaan we lopen wel een beetje vooruit op Maart. De Bijbel zelfs zegt dat wij allemaal de dood verdienen door onze zonde. En er zullen wel gradaties zijn in het oordeel. Net zoals er gradaties zullen zijn in de beloning. Daar gaan we allemaal in Maart over hebben. Heel veel christenen weten dat niet, kwam ik achter de laatste tijd. Maar de Bijbel zegt dit heel duidelijk. Er is een gradatie in het oordeel. Dus in de hel zijn er verschillende. Kijk, hel is hel, het is vreselijk allemaal. Hemel is geweldig. Maar er zullen wel verschillende oordelen zijn. Komt erop neer, naar wat je weet, dan word je geoordeeld. Als je veel weet, als je veel had kunnen doen, als je anders had kunnen leven, veel kans had gehad om anders te kunnen leven, andere keuzes te maken, zul je zwaarder geoordeeld worden als iemand die minder kans heeft gehad. Daar komt het in het kort op neer. Ja. God is een genadig God en dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Ja. Dus ja, als er geen leven na dit leven is en als er geen oordeel is, als God niet ook een volmaakt rechter is, als Jezus niet terugkomt om rechter te zijn over de hele aarde, dan klopt er iets niet aan God. En er zitten hier mensen in de zaal die snappen van ja, als het degene die mij zo'n pijn aangedaan heeft, die mijn leven kapot gemaakt heeft, nooit gestraft wordt, hij komt ermee weg. Ja, dan wil God geen rechtvaardig God zijn. Maar God wil dat die persoon tot berouw komt. Want God, zijn eerste verlangen is genade. En als de persoon die genade niet aangrijpt, dan zal er onvermijdelijk een rechtvaardig oordeel moeten volgen. Maar God wil dat iedereen gered wordt. Ook de mensen die ons pijn aandoen. Die mij moeilijk kunnen vergeven. God wil ze tot inkeer laten komen. Dus maar goed ook dat wij niet de rechter zijn. En dat God het is. En dat daarom vergeven betekent eigenlijk loslaten. Betekent niet van, nou ja, ik hoef nooit een straf op te komen. Nee, ik laat het in de handen van God. Hij is de perfecte rechter. Hij kent de harten van iedereen. Hij mag het oordeel vellen. Nou, Jezus, hoe Jezus is opgestaan, zo zullen wij ook opstaan. Dat is heel, heel duidelijk in het volgende stukje. Dat is het. Jezus is de eersteling. En dat werd gebruikt onder de Joden als term van de eersteling van de oogst. Het eerste stuk van de oogst. Dat werd aan God toegewijd. Zo is Jezus ook. Dat is een beeld van Jezus. Jezus is de eersteling van de oogst van God. De mensen die op gaan staan uit de dood. En die een nieuw lichaam gaan krijgen. En dat staat hier. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. De eerste. En wij zijn de volgende groep. Zoals de dood er is gekomen door één mens, Adam, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door één mens, Jezus. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Als je de natuur hebt van Adam, dan zul je net als Adam sterven. Als je de natuur hebt van Jezus, door de wedergeboorte, de nieuwe geboorte, vervulling met de Heilige Geest, zul je net als Jezus opstaan. Maar ieder op de voor hen bepaalde tijd. Christus als eerste, en daarna, wanneer hij komt, wanneer Jezus terugkomt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. En draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Dat zijn de demonische machten, de wereldbeheersers, zoals de duivel het zegt. Jezus wacht tot zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank onder zijn voeten. En wij zijn onderdeel van het onderwerpen van die vijanden trouwens. Want hij moet, dat komt erna. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Dus Jezus is de eersteling en wij komen daarna. Jezus is al ons voorgegaan. En wij zullen daarna komen als hij terugkomt. Zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. Dan gaan we naar de volgende. Hij doet het. Hij doet het. Dit hebben we al kort genoemd. Zonder opstanding zijn we eigenlijk heel dom bezig. Paulus begint wat dingen te noemen. Waarom zouden we ons voortdurend naar gevaar blootstellen? Waarom zouden we zoveel moeite doen? Waarom gaan we niet gewoon geld verdienen of lekker genieten? Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters. Paulus geeft zoveel. Hij offert zijn leven op om het evangelie te brengen. En dan is het wel alsof je elke dag opnieuw sterft. Net als wij, als het goed is. Elke dag sterven we aan onze oude ik. Om de wil van God te kunnen doen. En het kost soms heel veel. Het kost heel vaak heel veel. Als we er geen beloning ooit voor krijgen, zouden we niet slim bezig zijn. Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters. Zowaar als ik, dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik daarmee bereikt hebben als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. En dat heb ik dik gedrukt. Herken je daar iets in, die uitspraak? Zet de tv eens aan. Luister naar gesprekken om je heen. Dit is het levensmotto van heel veel mensen in onze samenleving. Want wat je gelooft, wat je diep van binnen gelooft, bepaalt wat je doet. Hoe je gelooft, hoe je het leven in elkaar zit, dat bepaalt welke keuzes je maakt. En als je gelooft dat, na dit leven is er toch niks, of we komen toch allemaal in de hemel, of we worden toch allemaal gereïncarneerd, dus altijd een nieuwe kans. Als je dat gelooft, denk je, weet je, laten we eten en drinken, laten we seks hebben, laten we dingen gebruiken, laten we veel, veel genieten. He, je moet genieten van de dag, pluk de dag. Marco Borsato, wat ik trouwens een geweldige zanger vind verder hoor. En soms heeft hij hele diepe en goede teksten. Maar één stukje zingt hij, pluk de dag, want het kan, je weet nooit of het de laatste kan zijn. En dat is het levensmotto wat in die tijd ook al gezegd werd. Laten we maar eten en drinken, want morgen sterven. Morgen ga je dood. Nu kun je nog genieten. Nu kun je nog de wereld zien. Weet je, ik wou de wereld rondreizen. Dat was mijn doel, voor ik tot bekering kwam. Ik dacht, geld, dat interesseerde me niet zoveel. Ik wil gewoon alles van de wereld zien en ik even werken en dan gaan we weer reizen, werken, reizen, werken, reizen. Nou, God heeft me op tijd gestopt. Maar dat is hetzelfde motto, Laten we eten en drinken, maar morgen sterven we. Ik geloof, daar heb ik van de week een leuk gesprekje over. Ons pensioen, dat komt na de dood. Ons rusten, ons genieten. Hey, weet je, we hebben straks een 1000-jarig rijk. In ieder geval nog op deze aarde en daarna een eeuwigheid. En in die 1000 jaar wedden dat je echt wel vet de hele wereld over kan reizen. En alles kan zien en de mooie plekken en de koraalriffen duiken en weet ik veel. En de watervallen. Dan hebben we zat tijd. En als we nu eens kunnen reizen is het leuk meegenomen. Maar nu weet je, ik wil alles geven. Want wat ik nu doe, hoe ik nu leef, dat bepaalt mijn eeuwige bestemming. Dus bij ons laat er een andere mentaliteit heersen. God beloont. Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Maar vergis u niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. En dan heeft hij het over die mensen die zeggen dat er geen opstanding uit de dood is. Als je lang met mensen omgaat die verkeerde leren of leven, een van de twee, of allebei, dan word je vanzelf ermee besmet. Een rotte appel in de mand, alles wordt rot als je niet het ding eruit haalt. Het liefde voor die andere appels moet je die rotte eruit halen. Dat zegt hij nou hier. Slecht gezelschap bederft goede zeden. En dan zegt hij, kom tot bezinning. Zoals het u betaamt, zoals het zou moeten. En zondig niet langer. Doordat mensen zijn gaan geloven in Korinthe. Oh, er is toch geen opstanding uit de dood. Ze hebben die leer aangenomen. Zijn ze gaan zondigen. Omdat, wat heb ik eraan om heilig te leven of wat dan ook. Dus Paulus wil ze hier recht zetten en zegt, sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen. Je moet je schamen. Ai. Oké. Gelukkig is er een opstanding. De Bijbel zegt heel veel over hoe die opstanding zou zijn. En dat vind ik heel interessant, want ja, daar kan ik mijn verstand niet bij. Maar geloof is geloof. God zegt het, dus ik geloof het. Als ik pas dat dingen zou geloven als ik het snapte, ja, dan zouden we niet ver komen. Zou het geen geloof zijn, precies, dan zou het verstand zijn. Want ze stelden de vraag. En die vraag zullen wij natuurlijk ook stellen. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Want ja, alles is toch vergaan, hè? De ene ligt in de zee. Die is in de zee in water gevallen of zo. En die ligt daar. Die andere die is misschien verbrand of zo. En er is helemaal niks meer van over. Die andere ligt in een kist. En ja, hoe moet het lichaam eruit zien? Dwaas die u bent. Paulus toch een keel. Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel. Een graankorrel misschien, of iets anders. En de volgende. De zon heeft een andere schittering dan de maan. En de maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Dat vind ik zo mooi klinken. Schittering, kracht, onvergankelijk. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Dus wat hij zegt is, het lichaam wat je zaait, dat gooi je in de grond, begraven. En het is een zaadje. En als Jezus terugkomt, als je in Jezus, als je in verbondenheid met Jezus gestorven bent, dat zaadje komt op en er komt een hemels, een nieuw lichaam uit. Dus in schittering, in kracht, in onvergankelijkheid. En weet je, stralend. Als een zon, als een maan, als een ster en nog mooier. En dat staat ook in Daniël 12, vers 2 en 3. Er staat, velen die in het stof liggen, die zullen opgewekt worden. En sommigen zullen opstaan tot eeuwige schaamte, eeuwige schande. Eeuwig afgrijzen staat er zelfs. En anderen zullen opstaan tot eeuwig, om eeuwig te schitteren. En zij die andere mensen tot rechtvaardigheid gebracht hebben, die zullen stralen als de sterren voor altijd. Nu mogen we al stralen met onze Heilige Geest uitstraling en prodent glimlach van de Heer. En dan helemaal zullen we stralen. Oei, hier allemaal zonnebril op als we naar elkaar kijken. Zo mooi zal dat zijn. Schittering, kracht. Hoe ziet het opstaande lichaam eruit? Nou, punt voor punt. Jezus had vlees en botten. Lucas 24, vers 39. Zoek maar even op. We hebben de tekst hier toch staan. Dus zoeken we even op. Ik heb gewoon een aantal dingen genomen die me opvielen. Er zijn nog wel meer karakteristieken van het nieuwe lichaam wat in de Bijbel staat. Die Jezus had. Hè? En wat, het lichaam wat Jezus had, ik geloof dat wij dat ook zullen hebben. Hij is een eersteling, hè? Hij is de eerste van velen. Wij zullen hetzelfde soort lichaam hebben. En het lijkt, soms denk je, dit lijkt een beetje science fiction, weet je wel. Oh, Lucas 24, vanaf vers 39. Dan verschijnt Jezus aan zijn discipelen na zijn opstanding. En dan komt hij in hun midden en hij komt in één keer met de deur, zonder dat de deuren open gaan. En dus dan schrikken ze zich natuurlijk dood. Ja, nou, dood niet. Maar ze schrikken behoorlijk. En ze denken dat het een spook is, een geest is. De verschijning van Jezus. En dat ziet Jezus en hij zegt, doch hij zei dat tot hen in vers 38. Waarom zijn jullie ontsteld? Waarom komen er overwegingen op in jullie hart? Zie mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en zie dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals je ziet dat ik heb. dus een nieuw lichaam met vlees, met botten. En hij kan toch door de deur heen. Dat is volgens mij het volgende wat er staat. Is dat het volgende? Oh nee, nee. Met vlees en met botten. En toch onvergankelijk. Dat is apart. Maar wel dus fysiek. Je zult dingen. En dat zullen we zo ook zien. Jezus zag er normaal. Nee, doe maar even terug, nog even. Jezus zag er normaal uit. Maar kon ook in heerlijkheid verschijnen. De eerste die hem zag was Maria Magdalena. En die zag hem en die dacht dat het de tuinman was. Nou, dus dat betekent niet dat hij zo stralend en de aarde beeft en al die dingen. Hij zag er gewoon een tuinman. Ja, die ziet er normaal uit, hè? Ze zag hem en dachten dat het de tuinman was. Dus hij kon er heel normaal uitzien als een tuinman. En Johannes daarentegen verscheen hij, en als je het begin van Openbaring is, verscheen hij in kracht. Zijn ogen waren vuurvlammen. En ze was stralend als de zon. En al die dingen die beschrijven die je daar leest. Dat is, en hij viel als dood neer voor zijn voeten, Johannes. Johannes die tijdens het leven van Jezus altijd zo aan de borst van Jezus aanlag. En op het moment dat hij Jezus in die vorm ziet, hij viel als dood neer voor zijn voeten aanbidden. Dus hij kon in verschillende manieren verschijnen. Dus ik geloof, mijn overtuiging, en van de meeste theologen, dat wij ook zo zullen kunnen zijn. We zullen herkenbaar zijn, hè? Maar toch zal er een soort van schittering of zo uitgaan. Naar de volgende. Jezus kon eten. Dat staat een paar versen verder. Vers 41. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden. Je kunt van blijdschap iets niet geloven. Dat vind ik wel een goeie. Dat vind ik een mooi soort ongeloof. En zich verwonderde, zei hij tot hen: hebben jullie hier iets te eten? Zij reikte hem een stuk van een gebakken vis toe. En hij nam het en hij at het voor hun ogen. Dus hij kan eten. Nou, wij Indische mensen zijn daar heel blij mee. Dat we met ons nieuwe lichaam kunnen eten. Wij Berea Zutphen. Joh, was ik even vergeten. Berea, wij de etende gemeente. Eten is hemels. We kunnen een hele theologie omheen bouwen. Yes. Hij kon door deuren heen, hè. De deuren waren gesloten. Staat er een paar momenten. De deuren waren gesloten. En hij was in één keer in het midden. Dus toch vlees, toch botten. Eten. En door deuren heen. Jezus steeg op door dichte deuren heen. Ja, heel bij de hand. Heel goed, ja. Ik kan ook door een deur heen. Heel goeie. Jezus steeg op naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hoe dat in elkaar zit, weet ik niet. Want ja, is de hemel een fysieke plaats? Is God ergens op een fysieke plaats dat hij daar zijn troon heeft? En dat Jezus daar nu... Waar is Jezus lichaam nu? Ik weet het niet. Echt, ik heb geen idee. Het is aan de rechterhand van de Vader, maar is het ergens te lokaliseren in het universum? Ik zeg maar niks. Oh, dat was de volgende al. En een andere, die heb ik niet bijgezet, is... als ze Jezus de vraag stellen, ze stellen Jezus een soort strikvraag, de Sadduceërs. Ze wilden zeggen, ja, de opstanden kan er niet zijn, want kijk maar wat voor een probleem het veroorzaakt. Een vrouw, hè, die had een man, en die man die gaat dood, en volgens de Joodse wet moet dan de broer met die vrouw trouwen om kinderen te verwekken. En veel van jullie denken, gelukkig is die wet nou niet meer zo. Want mijn zwager, dat is niet wat. En nou, die tweede broer die gaat ook dood zonder kinderen te verwekken. Nou, dan moet die derde met haar trouwen en de vierde. Ja, en dan gaan ze een opstanding, worden ze wakker. En met wie is dan een man? Want ze heeft wel vier mannen heeft ze gehad. En de mormonen geloven in een eeuwig huwelijk. Geloven wij niet in. Want Jezus zegt, als ze opstaan, ze zullen niet huwen, ze zullen niet een huwelijk worden genomen. Want ze zullen zijn als engelen in de hemel. Ik maak daaruit op dat we niet meer zijn als man en vrouw. Misschien dat we nog wel de persoonlijkheidstrekken daarvan zullen hebben. Maar in ieder geval het hele seksuele gebeuren, dat zal denk ik er niet meer zijn. Anders wordt het een zootje in de hemel. Anna, ja. Laten we deze week er niet zo... We gaan er niet zoveel meer over hebben deze week. Maar inderdaad... Denk je dat er maar twee mannen in de hemel komen? Nee? Oh, precies. Ik snap het. Ja, nee. Gelukkig, ja. Goed. Terug naar het thema. Oké. Dat is ons opstandingslichaam. Het is leuk soms om een voorstelling van te maken. Dit is wat het woord van God zegt. Beam me up, Scotty, van Star Trek, weet je wel. Dit is wat Paulus hierna zegt. Ik zal u een geheim onthullen. We zullen niet allen eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Wanneer het bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen. Paulus ging helemaal vanuit. Jezus komt terug tijdens mijn leven. Dus daar bedoelden wij. Dus de doden die dood zijn gegaan, die staan op. En ook wij als, die nog leven als Jezus terugkomt, die zullen op dezelfde manier veranderen. Yes. En de dood is overwonnen. Daar sluit hij dan mee af. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onversterfelijke, dan zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is jouw overwinning? Dood, waar is jouw angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus onze Heer de overwinning geeft. God geeft jou en mij, als we met hem verbonden, met Jezus verbonden zijn, de overwinning over de dood. En het is heel belangrijk. Ben je bang voor de dood? Ben je bang voor wat er gaat komen? Wees in Jezus. Leef met hem. Verbind jezelf met hem. Je hoeft geen enkel angst meer te hebben voor de dood. Knoop dit in je oren. Dood, de dood is overwonnen. Zoals Jezus is opgestaan, zo zullen wij ook opstaan. En de conclusie van hem is: daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, wees onwankelbaar. He, dus hou vast aan je geloof tot het einde, totdat je de goede strijd gestreden hebt. Hou vast aan het geloof tot het einde. Standvastig, onwankelbaar. En wees ten alle tijde overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat je arbeid niet vergeefs is in de Heer. Dus omdat de doden opstaan, zijn al die dingen die mensen zien, of de dingen die mensen niet zien, ze worden beloond, ze zijn niet te vergeefs. Dus als je hier staat en je doet hier in de gemeente, weet je waar ik respect voor heb? Dat zijn die mensen die elke dag de stoelen hier neerzetten en weer afbreken. Daar heb ik echt vet respect voor. Want weet je, dan is er nog niemand en niemand kan je eer een applaus geven. Halleluja, that's it. Amen. Maar weet je, stel je doet zoiets en niemand ziet het, zelfs hadden dat applaus nog niet gegeven. En niemand had het ooit gezien. Ja, werk is niet te vergeefs. Dus doe je iets wat niemand ziet. Geef je een gift in de collecte, niemand ziet het. Je hoeft het niemand te vertellen, weet je. Vertel het maar beter aan niemand, anders krijg je je beloning niet, zegt Jezus. Dus doe zoveel mogelijk stiekem. En weet je, God zal je belonen. Ja, sneaky christen zijn. Yes. Oké, dus wat heel belangrijk is. Johannes 11. En dat heb ik volgens mij niet op. Wat is de volgende? Nee. Wacht nou even met die. Johannes 11. 11 vers 25. Jezus zei tot haar, Martha, Maria, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Dat zie je vaak op grafstenen staan, dat vind ik schitterend. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Dus wij zullen nooit doodgaan. Jij, als je in Jezus gelooft, je zal nooit doodgaan. Dit is wat Jezus zelf zegt. Je lichaam zal wel ermee ophouden, maar je zal nooit doodgaan. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. En dan stelt Jezus de vraag, geloof je dat? En ik geloof, als we dit allemaal echt geloven, elke begrafenis is een feest, zal een feest zijn. Je hoeft geen somberheid meer te zijn. En natuurlijk, weet je, want een somberheid meer als dat iemand op een lange reis gaat. Je weet dat die terugkomt, maar dat is een lange reis. Want je zult ze weer zien als ze in Jezus gestorven zijn. Oké, wat doen de doden in de tussentijd? Wat gebeurt daar? Nou, daar ga ik niet te lang op in. Maar ik wil jullie aanraden, onderwijs van Wilkin van den Kamp. Zijn boeken ook, zijn klapper van geboren om vrij te zijn. Daar heeft er heel veel over genoemd. Ik ga heel kort er even doorheen. Aan de ene kant staat er in Prediker dat er in het dodenrijk, de doden gaan naar het dodenrijk. Er zijn daar geen daden, er zijn geen gedachten, er is geen kennis en er is geen wijsheid. En Wilkins theorie is, en daar heb ik heb het zelf niet zo diep onderzocht als hij, dus ik ga gewoon lekker met hem mee. Dat is heel goed, denk ik. Dat er een lichtzijde is, was en een duistere zijde was in het dodenrijk. Waarin de mensen die rechtvaardig leefden, die kwamen aan de lichtzijde. En de mensen die goddeloos waren, die kwamen aan de duistere zijde van het dodenrijk. Er was een kloof en daar konden ze niet overheen. En wat Wilkin zegt, dat toen Jezus die ging en die, toen hij stierf, is hij gaan prediken in het dodenrijk. Hè? En de mensen die geloofd hebben in zijn prediking in het dodenrijk, die heeft hij mee naar de hemel genomen. En wat hij zegt, en dat klinkt voor mij wel heel erg kloppend allemaal, dat op dit moment, als je in Jezus sterft, ga je niet meer naar het dodenrijk, maar ga je meteen naar de hemel. Wel als een tussenstation voor de volgende fase. En dat we niet meer in het dodenrijk zullen komen als voorportaal. Goed, dat even heel kort. Het volgende puntje is, daar ga ik even over gaan. Ja, ga maar verder. Dit sla ik over. Dit is heel belangrijk. De doden, een contact met de doden, het raadplegen, het spreken met overleden dierbaren en het spreken met mensen die overleden zijn. God heeft dat heel duidelijk verboden. Twee plaatsen in Leviticus waarin gesproken wordt: zoek geen contact met geesten van doden. En we zien nu veel programma's, Char, het medium en al die dingen, waarin mensen contact zoeken met dierbaren. En soms dan zijn er waarzeggers en die verkopen, ja, die verzinnen maar wat. En er klopt helemaal niks van. En soms lijkt het zo precies te kloppen. Dingen die niemand kan weten. Die alleen mijn echte opa, mijn echte overleden man zou kunnen weten. En toch verbiedt de Bijbel, die verbiedt het heel duidelijk. En ik wil er niet lang op ingaan, maar wel kort uitleggen waarom. De doden, als God verbiedt om contact te zoeken met de doden, dan is dat voor onze bescherming. Omdat God van ons houdt en hij wil ons niet onder de invloed, onder een verkeerde invloed brengen. Wat er namelijk gebeurt, en ik vertel je, is de gemeenste vorm, een van de gemeenste vormen die Satan gebruikt om ons onder zijn invloed te krijgen. Weet je, mensen met wie je zo'n band hebt, van wie je zo houdt, van die je zo mist. Dat is een soort gat in je ziel. En als er dan een mogelijkheid is om met ze te spreken, wauw, geweldig. En Satan gebruikt dat. En wat er gebeurt is dat demonen die dingen weten van overleden personen, van relaties die je gehad hebben, die komen met informatie die alleen mijn opa bijvoorbeeld zou kunnen weten. En wat er gebeurt is, je komt onder het invloed van een waarzeggende geest. En God wil dat niet voor ons. Waarom? Want er is geen, wat we gelezen hebben, er zijn geen daden, geen gedachten, geen kennis en wijsheid in het dodenrijk. Er is geen contact tussen de doden en ons. God heeft dat zo ingesteld als een wet. Waar wij onder het woord van God vandaan gaan, als we zeggen, nou, dat woord van God wat hier staat, dat zet ik aan de kant en ik ga toch contact zoeken met de doden of mijn voorouders aanroepen. Dan stappen wij onder de bescherming van God vandaan. En God wil dat niet. Hij is een plaats van bescherming. Dat is gehoorzaamheid aan zijn woord. En hij wil dat we daaronder blijven staan. Ja, hij wil ons beschermen. Daarom zegt hij, kies ervoor. Kies voor het leven. En niet voor de dood. Maar hij geeft ons de vrije keuze. Maar hij zegt, doe het niet. Je komt onder de verkeerde invloed staan. Saul, koning Saul, de laatste dagen van zijn leven. Hij was helemaal in paniek. Hij wist niet wat hij moest doen. God had hem verlaten. Door zijn eigen fouten, ongehoorzaamheid. En hij wist niet wat hij moest doen. Hij dacht, Samuel is dood, maar ik moet zijn geest raadplegen. En hij wist dat er in de Bijbel stond. Hij wist dat in de wet stond. Zoek geen contact met doden. Hij had zelf de waarzeggers uit het land laten verwijderen. En hij ging undercover. Ging hij op zoek naar de geest van Samuel. En zijn leven eindigt heel tragisch. Diezelfde dag nog is hij gestorven. Hou je ver hiervan. Zelfs al is het iemand die je zo dierbaar is. Geloof het woord van God. En het geldt dus eigenlijk hetzelfde. Heiligenverering. Mariaverering. Voorouderverering. Wat onze Oosterse cultuur veel voorkomt. Er is maar één God. Er is één middelaar. Als Jezus. Maria was een geweldige vrouw. De heiligen waren geweldige mensen. Er is maar één middelaar. Oké, we gaan even snel naar de volgende. Openbaring 20. Blader vast naar Openbaring 20. Oh nee, het staat hierop, het hoeft helemaal niet. Dan lees ik ondertussen Johannes 5. Johannes 5, vers 24. Daar staat, voorwaar, ik zeg jullie, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, dat is God de Vader, heeft eeuwig leven, nu al. En komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan van de dood in het leven. Voorwaar ik zeg jullie, de uur komt, de tijd komt en is nu al, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die haar horen zullen leven. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon van de mensen is. Verwonder je hierover niet, want de tijd komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. En zij zullen uitgaan. Wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. En wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Jezus maakt hier aan het einde een scheiding. Iedereen zal opstaan. De ene groep zal gaan naar een opstanding ten leven. En de andere groep zal gaan naar een opstanding tot het oordeel. En dit is wat hier staat in Openbaring 20. Dit is de eerste opstanding. Gezegend zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Ook zag ik tronen en aan hen die erop zaten. En in de oude vertaling, in de nieuwe vertaling staat dat verkeerd. Er staat, hen werd recht gedaan. Er werd recht gesproken over hen. Maar wat eigenlijk staat, het oordeel werd hen gegeven. En er staat in 1 Korinthe 5, tussendoor ook, wij zullen over engelen, wij zullen over de wereld oordelen. Oordeel vellen, samen niet veroordelen. Grote wereld. Nee, maar een rechtvaardig oordeel mag uitspreken samen met Jezus. Die tronen zijn voor ons. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren, omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Ze hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand gekregen. Ze waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang samen met de Messias. 1000 jaar lang. Ik geloof dat het gewoon een letterlijke 1000 jaar is. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de 1000 jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Jij en ik, we zijn bestemd om deel te hebben aan de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood. De eerste dood is je fysieke dood. De tweede dood is je geestelijke dood. Voor eeuwig gescheiden van God. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn. En ze zullen 1000 jaar lang samen met hem heersen. Laat het even tot je inzinken. Wat staat hier? Stel er overkomt ons vandaag iets. We komen met z'n allen onder de bus. Hele grote bus. De hele grote bus. De tweede dood heeft geen macht over ons. We zullen opstaan. We zullen op tronen zitten. We zullen heersen, 1000 jaar heersen. En dan heb ik nog niet eens over wat daarna komt. We zullen heersen met Jezus. We zijn gelukkig, we zijn heilig. En die moet je allemaal in geloof accepteren. Want je ziet het niet. Je ziet het niet. Je moet het geloven. Dat heeft God expres zo gedaan. We moeten hem vertrouwen. Daarom is geloof het enige manier om het koninkrijk van God binnen te komen. We zullen regeren met Jezus. We zullen koningen en priesters zijn. En na 1000 jaar, daar hebben we het in maart nog meer over, zal het hemelse Jeruzalem neerdalen. En dan komt er een tweede opstanding. De volgende. Toen zag ik een grote, witte troon. En ik zag hem die daarop zat. God de Vader. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. De aarde en de hemel, dus deze planeet, alle planeten, alle sterren die je ziet, het hele universum, rent heel hard weg. En verdwijnt in het niets. Dit gaat gebeuren. En wat er dan gebeurt, ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. En toen werd er nog een boek geopend, het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond, geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. De dood wordt in de vuurpoel van het vuur gegooid. Dit is de tweede dood. De vuurpoel. De poel des vuurs. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Oké. Laat dit ook even op je inwerken. En hier zullen we de komende tijd regelmatig over hebben. Volgende week nog even. In maart nog. Dit is de toekomst. En weet je, als je gelooft in Jezus, je gelooft in dit boek, geloof het hele stuk, zou ik zeggen. En als je dit echt gelooft, dan is het te zien in hoe je leeft. En Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En wat je gelooft, laat je zien door wat je doet. We kunnen zeggen met onze mond, ik geloof het. Ik geloof het. Heel veel mensen zeggen, ik geloof het wel. Maar met hun leven laten ze zien, ik geloof er helemaal niks van. Als Jezus zegt, als je mensen hun zonde, een overtreding tegen jou vergeeft, zal ik ook jou vergeven. Maar als je mensen, als je bewust kiest, ik wil die ze niet vergeven, dan zal God jou ook niet kunnen vergeven. Als we dit geloven, oh man, Heer, doe een werk in mij. Doe wat in mij, ik heb u nodig. Vul me met uw geest, zodat ik kan vergeven. Als de Heer zegt, jaag naar de heiliging, zonder welke niemand God zal zien. Zalig de reinen van hart, want die zullen God zien. Oh Heer, man, als we dat echt geloven, dan roepen we het uit naar God. Heer, ik kan het niet, help me, help me, help me. En God houdt van zulke gebeden, daar houdt hij van om dat te verhoren. Maar hey, er gebeurt wat met ons hart als we dit geloven. Er komt een ontzag voor God als we dit geloven. En God houdt van ons. En God strekt zijn hand uit en zegt, kom op, neem mijn genade aan. Ik wil je redden. Ik wil je redden. Dit is de tijd. De ark staat klaar. Alles mooi betimmerd. Je kan daar mooi in zitten, lekker warm, als het buiten regent. Kom, kom. En er komt een tijd dat het te laat is. En ik ben niet zo'n turn or burn preacher, weet je wel. Maar ik wil wel de waarheid van God spreken. Er komt een eerste opstanding en een tweede opstanding. En God wil dat je deel hebt aan die eerste opstanding. En de vraag die daaraan voortkomt is ten eerste, weet je zeker bij welke opstanding je zit, bij welke groep je hoort. En de andere vraag is, weet dat je werk niet vergeefs is in de Heer. Hoe zet jij je in voor de Heer? Hoe leef je? Waar besteed je je tijd aan als christen? Geloof dat je beloond zal worden. Want er is een opstanding uit de dood. Amen. Laten we staan.